Dit soort dingen.
Dit zijn eigenlijk gewoon blote mensen. Dit heeft nog niet eens iets met seks te maken. Toch?
Waarom is het normaal dat je bloot rondloopt of bloot getekend wordt of naar plaatjes van blote mensen gaat kijken?
God zegen allemaal. Deze week is het in Nederland de zogenaamde week van de lentekriebels. En het leek me voor christelijke ouders zeker goed om eens een video te maken met de vraag of dat dit iets is waar wij als christelijke ouders onze kinderen voor zouden moeten beschermen. En wat een beetje zo de redenen zouden zijn om hier wat voorzichtig mee om te gaan als christelijke ouders. Dus vandaar deze video. Seksualiteit is iets wat niet alleen een biologisch aspect in zich heeft of een soort mechanisch aspect ten aanzien van hoe mensen zich voortplanten, maar bijbels gezien ook iets wat een sterk theologische en moreel-ethische kant heeft. En dat is iets om bij stil te staan voordat we zullen inzoomen op de manier waarop op dit moment in Nederland de overheid betrokken is bij seksuele vorming die wordt gegeven op basisscholen en middelbare scholen in Nederland. Maar voordat we daarop inzoomen, ik wil straks ook een soort kabinetsbrief lezen waarin de huidige visie van ons kabinet beschreven staat op seksuele vorming in Nederland. Voordat we daarnaar zullen kijken en een beetje een indruk zullen krijgen van de manier waarop onze overheid aankijkt tegen seksualiteit, wil ik eerst bewijzen en laten zien dat de Bijbel veel te zeggen heeft over dit onderwerp. En dat wil ik vooral doen door te laten zien dat ook in het Nieuwe Testament, waar christenen zich over het algemeen aan onderwerpen, dat daar veel teksten staan ten aanzien van seksuele zonde. We beginnen te lezen in Romeinen 1, vers 25 tot 29. Daar lezen we het volgende. Zij, en dan gaat het over Paulus zijn betoog in Romeinen hoofdstuk 1, dat alle mensen zondaren zijn. Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper die te prijs is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom, vers 26, heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke en evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zijn in wellust voor elkaar ontbrand. Mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. En omdat, vers 28, het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken om dingen te doen die niet passen. Tot zover. Mijn punt nu is niet om een soort bijbelstudie te maken over wat de Bijbel leert over homoseksuele praxis. Dat is niet mijn doel. Mijn doel is om te laten zien dat het Nieuwe Testament überhaupt iets te zeggen heeft over wat een heilige vorm is van seksualiteit versus een zondige of een onnatuurlijke vorm van de beleving van seksualiteit. De Bijbel heeft hier iets over te zeggen en we lezen in Romeinen hoofdstuk 1 bijvoorbeeld dat Paulus bepaalde vormen van seksuele beleving laat zien als een demonstratie van het oordeel van God wat komt over de zondige mensheid. Een tweede tekst die we erbij kunnen pakken om dat aan te tonen is 1 Korinthe hoofdstuk 5 vers 9 tot 11. Daar schrijft Paulus aan de Korinthe-gemeente: ik heb u geschreven in de brief dat u zich niet moet inlaten met ontuchtplegers. En dan wordt in het Grieks het woord pornois voor gebruikt, waar wij ook de term in het Nederlands van pornografie van afleiden. Ontucht in het Grieks. En ontucht is iets waarvan Paulus zegt: u moet zich niet inlaten met ontuchtplegers. Ontucht, bijbels gezien, is iedere vorm van seksualiteitsbeleving buiten het huwelijk tussen een man en een vrouw. Dus of dat we het nu hebben over seks voor het huwelijk, of overspel, of vormen van seksualiteit die niet heteroseksueel zijn, et cetera, et cetera. Alles wat buiten het kader, het bijbelskader vormt van een huwelijk tussen man en een vrouw en seksuele beleving binnen die kaders, valt onder de term ontucht plegen. Vers 10. Echter niet in het algemeen met de ontuchtplegers van deze wereld of met de hebzuchtigen of rovers of afgodendienaars, want dan zou u uit de wereld moeten gaan. Maar nu heb ik u geschreven dat u zich niet moet inlaten met iemand die, terwijl hij een broeder genoemd wordt, een ontuchtpleger is. Of een hebzuchtige of een afgodendienaar of een lasteraar of een dronkaard of een rover. Met zo iemand moet u zelfs niet eten. Dus Paulus' punt is, op het moment dat er iemand in de gemeente is, in de lokale gemeente, die zegt christen te zijn, een broeder te zijn, en tegelijkertijd in zijn leefstijl er een zondige leefstijl op nahoudt, zo iemand, ja, daar moeten we niet zomaar in meegaan. Met zo iemand moet u zelfs niet eten. Met zo iemand moet u geen gemeenschap hebben. U moet laten zien, is min of meer wat Paulus zegt, dat zo iemand zich buiten het koninkrijk van God plaatst. En dan is het meest liefdevolle wat je kunt doen, is niet meegaan in een soort act dat alles wel goed zit tussen die persoon en God. Nee, laten zien dat alles niet goed zit tussen die persoon en God. En dat een zondige leefstijl consequenties heeft voor de relatie met God. Nou, bovenaan in dat rijtje zien we dus staan de term ontucht plegen. En je ziet vaker in het Nieuwe Testament dat wanneer er een opsomming wordt gemaakt van allerlei soorten zonden, dat bovenaan of ergens bovenaan in de lijst ontucht wordt genoemd, seksuele onreinheid. En soms ook met allerlei synoniemen. Bijvoorbeeld in 1 Korinthe hoofdstuk 6, vanaf vers 9, daar komt ook zo'n opsomming, daar schrijft Paulus: of weet u niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet. Ontuchtplegers, daar staat hij bovenaan, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het koninkrijk van God niet beërven. Sommige van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. Dus bovenaan deze opsomming van Paulus van zonden, van zondige leefstijlen die niet passen bij het koninkrijk van God en dus niet bij het christelijk leven, bovenaan. Ontuchtplegers. Gaat over een zondige seksuele leefstijl of beleving, et cetera, et cetera. Nou, gaan we dan door naar een andere opsomming, Galaten hoofdstuk 5 vanaf vers 19, opnieuw Paulus. Hij schrijft dit: het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk, en dan komt de eerste opsomming, de eerste woorden, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid. Allemaal synonieme termen bijna, of overlappende termen, die spreken over een vorm van ontucht door seksualiteit te beleven buiten de kaders van een huwelijk tussen een man en een vrouw. En dan gaat hij door: afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijking in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke, waarvan ik u voor zeg, zoals ik u al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen het koninkrijk van God niet zullen beërven. Dus we hebben dit gezien van Paulus in de Romeinenbrief, we zien het in de Korinthebrief, we zien het in Galaten, we kunnen ook de 1 en 2 Timotheusbrieven erbij pakken. Maar het punt is dat je ziet dus in, zeker in Paulussen geschriften, dat seksuele zonde een zeer belangrijk aspect is, een zeer belangrijk thema is, dat ervoor gewaarschuwd wordt, herhaaldelijk. En dan zeg je misschien, ja broeder Chris, dat is Paulus, maar ik volg niet alleen maar Paulus. Wat zegt de Heer Jezus hierover? Nou, de Heer Jezus zegt hier helemaal niet iets anders over. Overigens geloof ik zelf dat er helemaal geen tegenstrijdigheid is tussen Paulus en de Heer Jezus. Dat de Bijbel één geheel vormt, een consistent geheel. En dat Paulus een apostel is van de Heer Jezus. Dat Jezus spreekt door Paulus heen. Maar stel dat je nou toch zegt, ik wil graag expliciet de woorden van de Heer Jezus hierover zien. Nou, in Matteüs hoofdstuk 15 geeft de Heer Jezus ook een opsomming van allerlei soorten zonden die voortkomen uit het hart van de mens. En wat lezen we dan in Matteüs 15 vanaf vers 18? Dan zegt de Heer Jezus: maar de dingen die uit de mond komen, komen voort uit het hart. En die verontreinigen de mens, want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen. Deze dingen zijn er die de mens verontreinigen, maar het eten met ongewassen handen verontreinigt de mens niet. Dus daar zien we hem ook relatief hoog in het lijstje staan, eigenlijk als derde woord, overspel. Het vierde woord, ontucht. Dus ook voor onze Heer Jezus is het heel duidelijk dat er een bepaalde vorm van seksualiteitsbeleving is die conform Gods scheppingsbedoeling is, die heilig is, die reflecterend is van Gods bedoeling in de schepping en tegelijkertijd ook allerlei vormen van seksualiteit die de Heer Jezus bestempelt als zondig, zoals overspel plegen, maar ook zoals ontucht. En met ontucht, zoals ik eerder beschreef, wordt weer dat woord gebruikt die eigenlijk iedere vorm van seksualiteit buiten het huwelijk tussen man en een vrouw beschrijft. Nou, dat gezegd hebbend hoop ik dat ik je heb laten zien dat als we de tekst van de Bijbel serieus nemen, dat we in elk geval de conclusie moeten trekken dat God hier een visie op heeft en dat die visie niet vrijblijvend is. Dat die visie laat zien wat Gods intentie is, maar ook laat zien dat iedere vorm van seksualiteitsbeleving buiten die kaders zondig is en buiten Gods bedoeling valt. Dus we kunnen niet uitgesproken positief zijn over iedere vorm van seksualiteit of seksuele ontdekking of seksualiteitsbeleving. En dat betekent dat we als christenen, wanneer we onze kinderen opvoeden in de vrees des Heren, in een christelijk gezin, we hebben bijbelse verantwoordelijkheid om onze kinderen de Bijbel te onderwijzen, om ze te leren wie God is, om ze te leren om God te vrezen. En dat gaat op voor alle terreinen van het leven, maar zeker ook het stukje seksualiteit. Nou, de vraag die we nu moeten stellen is, wiens taak is het om onze kinderen deze dingen bij te brengen? Wiens taak is het om onze kinderen te onderwijzen over wat überhaupt seksualiteit is? Misschien een ongemakkelijk onderwerp voor veel ouders, maar tegelijkertijd iets wat vroeg of laat ter sprake zou moeten komen. Maar zoals we gezien hebben, het is niet alleen maar een biologisch aspect waar we het over moeten hebben met onze kinderen, maar ook de moreel-ethische en diep theologische aspecten van zoiets heiligs als seksualiteit. En tegelijkertijd iets wat zo zondig kan zijn en wat zo vaak in het Nieuwe Testament, wanneer het beschreven wordt, ook gezien wordt als iets gevaarlijks, wanneer je daar niet mee omgaat, conform Gods normen. Nou, hoe denkt onze overheid hierover? De overheid heeft recent een soort brief opgesteld. Een brief die de visie van het kabinet verwoordt op onder andere seksuele vorming, hoe dat in Nederland zou moeten plaatsvinden, wat een beetje de algemene attitude, de houding zou moeten zijn binnen Nederland. En ik wil een aantal elementen daarvan lezen. En dan zie je dat eigenlijk de overheid ook vanuit een bepaald wereldbeeld, vanuit een bepaalde overtuiging over dit thema denkt. En dat die overtuiging niet zonder meer christelijke gronden heeft in zich, maar ook wel antichristelijke ideeën bevat. Laten we eventjes samen die brief erbij pakken en dan lezen we een aantal stukken die ik heb gearseerd even door. De brief is veel te groot om hem helemaal van begin tot einde door te lezen en niet elk stuk is even relevant voor deze video. Maar ik lees even een aantal zaken die ik gearseerd heb, zodat we er samen over na kunnen denken. Hier hebben we de brief in beeld. Het is een brief van 5 oktober 2022 en er staat boven beleidsvisie seksuele gezondheid. Dit is gewoon een brief vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit is niet een of ander vreemd document, maar dit is gewoon publiek inzichtelijk onderdeel van ons politiek bestel. En dan staat er, geachte voorzitter, seksuele gezondheid is een belangrijk onderdeel van iemands mentale en fysieke welzijn en gezondheid. Voor u ligt een beleidsvisie over seksuele gezondheid. Dit kabinet onderschrijft de werkdefinitie van seksuele gezondheid door de WHO, welke luidt, seksuele gezondheid is een met seksualiteit verbonden toestand van fysiek, emotioneel, mentaal en sociaal welzijn. Seksuele gezondheid is dus meer dan alleen de afwezigheid van ziekte, dysfunctie of zwakte. En dan komt even een stuk wat ik gearseerd heb. Seksuele gezondheid vereist een positieve en respectvolle benadering van seksualiteit en seksuele relaties. Dus even goed om hier even te pauzeren. Wat staat hier? Seksuele gezondheid vereist een positieve en respectvolle benadering van seksualiteit en seksuele relaties. Dit is nogal vaag en nogal breed. Het is moeilijk om überhaupt het oneens te zijn met een term als gezondheid. Iedereen wil toch gezond zijn? Gezondheid is denk ik iets wat we allemaal nastreven in elk geval, lichamelijke gezondheid. Maar dan wordt hier een term gebruikt van seksuele gezondheid. En om seksueel gezond te zijn, kennelijk, is het nodig om een positieve en respectvolle benadering te hebben van seksualiteit. Heel breed, heel vaag. En seksuele relaties. Betekent dit alle seksuele relaties? Moet iedere vorm van seksuele relatie met een positieve en respectvolle benadering aangegaan worden om seksueel gezond te zijn? Dit is best wel heel vaag en het is moeilijk om met zo'n vage zin het niet eens te zijn. Maar denk er eens over na. Als we het hebben over bijvoorbeeld pedofilie. Dat is ook een vorm van een soort seksualiteitsbeleving en een soort seksuele relatie. En dan staat er, seksuele gezondheid vereist een positieve en respectvolle benadering van seksualiteit en seksuele relaties. Maar ik neem aan dat dus niet iedere vorm van seksuele relatie positief en respectvol benaderd zou moeten worden. Of bestialiteit, wanneer iemand zich aangetrokken voelt tot dieren, zouden we dat dan ook met een positieve en respectvolle benadering moeten aanzien? Ik denk het niet. Dus dit is breed. Het is eigenlijk zo breed dat je bijna niks hiermee kunt. Dan lezen we verder. Seksuele gezondheid vereist ook het mogen en kunnen aangaan van plezierige en veilige seksuele ervaringen. Ik vind dat hier nogal wat staat. Seksuele gezondheid vereist ook het mogen en kunnen aangaan van plezierige en veilige seksuele ervaringen. En dan staat erachter zonder dwang, discriminatie en geweld. Nou, het is moeilijk om het daarmee oneens te zijn. Ik denk dat seksuele relaties onder dwang of met discriminatie of geweld, dat allemaal dingen zijn die ook christenen zouden afwijzen. En tegelijkertijd staat hier nogal wat. Seksuele gezondheid vereist het mogen en kunnen aangaan van plezierige en veilige seksuele ervaringen. Dus op het moment dat ik een seksuele relatie aan zou gaan met wie of wat dan ook. En dat voor mij plezierig en veilig is en die andere persoon ook. Dan moet het dus als positief gezien worden. Sterker nog, op het moment dat ik dat zou belabelen als niet gezond. Dan zou dat mijn seksuele gezondheid misschien kunnen aantasten. Snap je wat ik bedoel? Dat dit behoorlijk vaag is en tegelijkertijd ook zo vaag dat je er bijna niks mee kunt. Maar probeer dit eens te leggen naast de Bijbelteksten die we hebben gelezen. In de Bijbel, in die schriftgedeelten die we gezien hebben in Romeinen, in 1 Korinthe, in Galaten, daar wordt iets heel anders neergezet. Daar wordt aangegeven dat bepaalde plezierige en misschien veilige seksuele relaties helemaal niet aangegaan mogen worden. En dat het helemaal niet zo gezond is om bepaalde seksuele relaties, zeker buiten het kader van het huwelijk van een man en een vrouw, om die aan te gaan. Dat dat in Gods ogen zeker niet gezond is. Ik lees verder. Om seksuele gezondheid te bereiken en te behouden, moeten de seksuele rechten van alle personen worden gerespecteerd, beschermd en gerealiseerd. Ja, ik vind dit ingekleed met allerlei woorden waar je het moeilijk mee oneens kunt zijn op zich. Seksuele gezondheid. Ik denk alleen dat dit niet zo heel veel met gezondheid te maken heeft. Ik denk dat dit een bepaalde visie is op de ultimiteit van de autonomie van de mens, waarin de mens zelf moet kunnen bepalen wat voor soort belevingen rondom seksualiteit hij wil aangaan, zonder rekening te houden met een hoger gezag buiten hemzelf, zoals God en zijn woord. Dus ik denk dat in de basis die eerste alinea van deze brief en de visie van de WHO eigenlijk antichristelijke elementen in zich heeft. En daar moeten we ons als christenen bewust van zijn. Ik lees even verder. Het volgende gele stuk. Het is het vermogen om seksueel je eigen regie te voeren. Op individueel niveau vereist dit, en het gaat over seksuele gezondheid nog steeds, op individueel niveau vereist dit kennis, vaardigheden en vrijheid om naar eigen invulling plezierige, veilige en gelijkwaardige seksuele belevingen te kunnen aangaan. Van de samenleving vereist dit goede voorlichting en opvoeding, laagdrempelige ondersteuning en zorg. Dus seksueel je eigen regie voeren behoort tot het concept van seksuele gezondheid en daarom moeten er kennis, vaardigheden en vrijheid om dit naar eigen invulling te kunnen beleven, dat moet allemaal gestimuleerd worden. Nogmaals, het wordt zo verteld en het wordt zo ingekleed in bepaalde taal dat het moeilijk is om het ermee oneens te zijn. Maar hier staan in feite diep antichristelijke noties in deze brief. Want het idee dat jij uiteindelijk in ultieme zin jezelf en je seksualiteit mag definiëren buiten ieder kader, buiten God om, is ten diepste de grootste vergissing die een mens kan maken, is een antichristelijk idee en vloeit voort uit de zondige natuur, om zo te denken. We lezen bij puntje 1 nog iets over de taak van de overheid. Daar staat: seksuele gezondheid en seksueel gedrag zijn in belangrijke mate een privé aangelegenheid. Nou, daar ben ik het grotendeels mee eens, hoewel ik denk dat God daar ook een grote rol in zou moeten hebben, maar ik begrijp dat dit document dat niet expliciet zo noemt. Ik ben het ermee eens dat het grotendeels een privé-aangelegenheid zou moeten zijn. En dus ook dat scholen eigenlijk dit gewoon bij ouders zouden moeten laten. Dat dit een kwestie is waar ouders hun kinderen in zouden moeten onderwijzen volgens de morele kaders die zij ook hun kinderen willen bijbrengen. Dat is iets waar ouders een taak in hebben en niet iets wat een school kan overnemen. De school is daar ook nooit neutraal in. Die doet dat ook vanuit een bepaald wereldbeeld en niet zelden een wereldbeeld wat conflicteert met het christelijk wereldbeeld. We lezen wat door naar de tweede alinea hier van het kopje taak overheid. Dit doen we door te faciliteren en stimuleren dat mensen zelf goed geïnformeerde keuzes kunnen maken op het gebied van seksuele gezondheid en seksualiteit. Wat die keuzes zijn, is voor een ieder om zelf te bepalen. Die vrijheid om te zijn wie je zelf wilt zijn, te doen waarvoor je zelf kiest en te houden van wie je zelf wilt, dient te worden ondersteund door het beleid dat de overheid voert. Te denken valt aan algemene publieksvoorlichting en seksuele vorming via het onderwijs. Dus wat de visie van de overheid is dat ieder kind en ieder mens in de samenleving onderwezen moet worden dat je een seksueel wezen bent wat vrij is, wat moet doen waar je zelf voor kiest en te houden van wie je zelf wilt houden en dat dat ondersteund moet worden. Dat de Bijbel daar hele andere ideeën over heeft, dat de Bijbel bepaalde kaders stelt aan seksualiteit, dat is dus eigenlijk iets wat daar radicaal tegenover staat. En dus hebben we hier te maken met toch een behoorlijk antichristelijke notie. Overigens wordt hier ook nog verwezen naar een website sense.info. Staat zo kan iedere jongere terecht bij www.sense.info voor betrouwbare informatie over seksualiteit en seksuele gezondheid. Ja, als je kijkt naar dat soort websites, dan zie je dat daar een hele andere niet-christelijke ethiek rondom seksualiteit wordt onderwezen en gestimuleerd dan wat wij als christenen aan onze kinderen zouden willen bijbrengen. Goed, bij een van de speerpunten staat op pagina 4, het kabinet zet zich in voor de volgende speerpunten. En dan staat er bij B, het bevorderen van seksuele gezondheid. Nou, zoals we gezien hebben, dat concept van seksuele gezondheid, daar zitten dus allerlei ideeën in geïntegreerd die in wezen antichristelijk zijn, ingaan tegen de Bijbelse normen. En dan wil ik met je naar pagina 6 gaan, bij seksuele gezondheid bevorderen, want daar gaat het vooral over kinderen hier. Er staat seksuele ontwikkeling start al op jonge leeftijd en gaat het hele leven door. Dit vraagt om aandacht voor het bevorderen van seksuele gezondheid gedurende het hele leven. Dit kan bijvoorbeeld door algemene voorlichting en relationele en seksuele vorming op scholen. Hierbij lijkt een combinatie van voorlichting via het onderwijs, via de ouders online en outreach, dicht bij de burger het meest effectief. Het bevorderen van seksuele gezondheid vraagt ook om de inrichting van de samenleving die ruimte biedt aan seksuele gezondheid, met de erkenning dat seksuele gezondheid ertoe doet voor iemands welzijn, zonder belemmeringen om seksuele gezondheid, seksualiteit, seksueel plezier en wensen en grenzen bespreekbaar te maken. Alles moet bespreekbaar gemaakt kunnen worden. Dan lezen we wat door naar alinea 3 van dit kopje. Staat er, maar we zijn er nog niet. Seksuele gezondheid hangt immers sterk samen met de ruimte voor seksuele of genderdiversiteit, waarop de nodige uitdagingen zichtbaar zijn. Zonder deze ruimte zal iemand zich immers mogelijk minder vrij voelen de keuzes te maken die bij diegene passen, minder seksueel welzijn ervaren en een hogere drempel ervaren om zorg of ondersteuning te zoeken. Dit jaar toonde SCP-onderzoek zorgen over de acceptatie rondom genderdiversiteit. Een minder groot deel van de Nederlanders is uitgesproken positief over transgender personen dan over homo- en biseksuelen. Zo zou bijna 1 op de 10 Nederlanders het een probleem vinden als hun kind op school les zou krijgen van een transgender docent. Ik ga wat verder naar een volgend kopje. Daar staat, jongeren hebben daarnaast minder kennis over seks. Zij beoordelen hun seksuele voorlichting op school met een 5,8. Zij willen onderwijs dat verder gaat dan onderwerpen als veilige seks, het voorkomen van onbedoelde zwangerschap en andere biologische aspecten, en ook gericht is op daten, online gedrag, diverse relatievormen, seksueel plezier, wensen, grenzen en consent. Ook willen jongeren aandacht voor en normalisatie van seksen en genderdiversiteit. Dus dit wordt ook even meegenomen in die brief van het kabinet, om te benadrukken, hé, maar dit is wat jongeren willen. En wat jongeren willen is dat we ze onderwijzen dat er allerlei vormen van gender zijn, van geslachtsbeleving of genderbeleving, dat er allerlei vormen van seksualiteit zijn. En dat moeten we hen al jong bijbrengen. Dat willen jongeren immers zelf. Nou, ik denk sowieso dat het niet zo heel erg wijs is om jongeren te onderwijzen op grond van wat ze zelf willen. Ik denk dat wij als volwassenen heel goed moeten nadenken over wat gezond en goed is om kinderen te onderwijzen. Maar dan nog zie je dat ook hierin weer een soort ultieme autonome visie op seksualiteitsbeleving wordt gegeven als de basis voor hoe in Nederland over dit onderwerp gedacht moet worden en wat aan kinderen en jongeren moet worden bijgebracht, die in wezen ingaat tegen zo'n beetje al die Bijbelteksten die we eerder hebben gelezen. Tegen het idee dat er ook nog iets groters is dan de mens zelf, een God die een visie en een idee heeft op seksualiteit en die het ook als zonde acht op het moment dat wij daar zomaar onze eigen ideeën overheen walsen. Er staat op pagina 8 dit gedeelte. Dit kabinet staat voor een nieuwe generatie die zelfbewust opgroeit en voor wie praten over relaties en seksualiteit redelijk vanzelfsprekend is. Die respect toont voor elkaars wensen en grenzen en begrip heeft van en respect voor diversiteit. Daarom zetten we in op relationele en seksuele vorming in een doorlopende leerlijn. Dus hier zie je ook een beetje die visie van een doorlopende leerlijn. Dat begint dan al op de basisschool, in feite al in groep 1, hè, met 4 of 5-jarige kinderen die in Nederland verplicht bepaalde seksuele vorming, hè, dus niet alleen maar voorlichting, maar vorming. Het idee is dat een kind gevormd wordt in een bepaalde visie op seksualiteit. En zoals we in dit document hebben gezien, is dat de visie die het kabinet hanteert van een soort ultieme autonomie. In tegenstelling tot een Bijbelse visie van een God die hier iets over te zeggen heeft en in ultieme zin het oordeel velt over wat heilig en goed is en wat zondig en kwaad is. Nou, dan skippen we nog wat door naar het einde van deze brief, want er staan heel veel dingen nog in, maar die zijn allemaal niet zo relevant voor dit onderwerp. Dan komen we bij de slotconclusie, dan staat er: met de hier gepresenteerde inzet committeert dit kabinet zich aan een meer positieve benadering van seksuele gezondheid. Nou, even voordat ik daar verder lees. Wie kan er tegen een meer positieve benadering zijn van seksuele gezondheid? Positief, dat is toch positief? En je ziet, er worden allerlei woorden gebruikt. Gezondheid, positieve benadering, waar je het moeilijk mee oneens kan zijn. Maar als je kijkt, wat bedoelen ze nou eigenlijk met die woorden? Dan zie je dat het radicale, antichristelijke, antibijbelse noties bevat. Ik lees verder de slotconclusie. Seksuele gezondheid is een belangrijk onderdeel van iemands fysieke en mentale gezondheid en welzijn. Seksuele gezondheid verdient actieve bevordering en bescherming door een betrokken overheid en maatschappelijke partners. We sluiten daarom af door onze waardering uit te spreken voor onze maatschappelijke partners die zich hard maken voor een positieve benadering van seksuele gezondheid. Ondertekend de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ernst Kuipers, en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Maarten van Ooyen. Nou, wat valt nou op in deze brief? Wat opvalt is, er zit een wereldbeeld onder deze brief. En dat is niet een neutraal wereldbeeld. Dat is niet een soort wereldbeeld waar iedereen het maar over eens kan of moet zijn. Dit is een wereldbeeld wat ingaat tegen het christelijk wereldbeeld. Wat ingaat tegen een bijbels-christelijk wereldbeeld. En overigens niet alleen maar tegen een christelijk wereldbeeld, maar net zo goed tegen een islamitisch wereldbeeld. Net zo goed tegen een wereldbeeld gestoeld op het jodendom. Dus dit is een brief die uitgaat van een soort ultiem relativisme, een soort liberalisme. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn in deze samenleving. Terwijl juist dat idee ingaat tegen christelijke ethiek, tegen bijbels-christelijke noties. En dus moet je, denk ik, even los van, want we hebben het helemaal niet gehad over de specifieke methoden van seksuele vorming. We hebben het helemaal niet gehad over dat zogenaamde kenniscentrum Rutgers, waar allerlei methoden worden goedgekeurd of aangemoedigd. En daar kun je van alles over vinden en zeggen. En ook vorig jaar zijn ze enorm onder de loep genomen en is er een hele controverse ontstaan in de samenleving, omdat het materiaal, het lesmateriaal wat gebruikt werd, allerlei expliciete plaatjes bevatten, allerlei ideeën uitdroeg, allerlei tot misschien ook wel zelfbevrediging aanzettende stukjes tekst bevatten. Dat hele centrum Rutgers heeft allerlei van dat soort beschuldigingen weer van zich afgeworpen. Maar zelfs voordat je ook maar iets gaat lezen over wat Rutgers uitdraagt, of ook maar iets over de inhoud van de zogenaamde week van de lentekriebels weet, of eventuele christelijke versies van die seksuele vorming die wordt opgelegd aan scholen, bekeken hebt, voordat je ook maar iets van dat alles hebt gedaan, als je simpelweg kijkt naar wat is nou de soort wortel, de visie vanuit onze overheid, waarom überhaupt kinderen vanaf de basisschool seksuele vorming ondergaan, dan zie je dat daar eigenlijk al de antichristelijke noties in zitten. En dat we dus als christelijke ouders zeer voorzichtig moeten zijn. Ik wil nog een artikel lezen, tot slot, kort doornemen van de zogenaamde, ik denk dat het een stichting is, ik weet niet of dat een stichting is, maar dit is een initiatief van Hugo Bos, genaamd Gezin in Gevaar. Dat is een katholiek initiatief, dus het is niet een protestants-christelijke groepering dit. Maar er stond een artikel geschreven door Guus Hermans en ik wil dat even doorlezen. Dat is gepubliceerd 4 maart 2024, getiteld Ophef over de week van de lentekriebels. 8 feiten die iedereen moet weten. Nou, ik lees dit artikel, ik weet dat dit artikel waarschijnlijk ook wat tendentieus is, dat het artikel misschien niet helemaal neutraal hier tegenover staat. Maar ik wil doorlezen omdat ik je wil laten zien dat er ook gewoon bij bijvoorbeeld dit Gezin in Gevaar platform, die hebben ook een petitie gestart, die is inmiddels al 31.000 keer ondertekend. Maar ik wil je laten zien dat er onder ook katholieke christenen grote zorgen zijn over de week van de lentekriebels. Van het Algemeen Dagblad tot Pointer en van de NOS tot de Volkskrant. Heel Nederland weet het inmiddels. Vandaag begint de week van de lentekriebels. De ophef over de genderpropagandaweek van Rutgers is al weken aan de gang. Voor wie door de boom het bos niet meer ziet, hier zijn 8 redenen voor de ophef over de week van de lentekriebels. 1. Vieze plaatjes. Een steen des aanstoots voor veel ouders is het seksueel expliciete beeldmateriaal waar Rutgers hun zeer jonge kinderen aan wil blootstellen. Plaatjes van onbedekte geslachtsdelen of van kinderen die aan zelfbevrediging doen, brengen onzedelijke beelden en ideeën in de hoofden van nietsvermoedende kinderen. In verschillende boeken op hun boekenlijst staan veel van dit soort plaatjes. Maar het boek dat Rutgers zelf heeft uitgebracht, mijn papa heeft een, en dan staat er iets van een woord wat uitgebliept is, spant werkelijk de kroon. Gezin in Gevaar maakte een video over dit boek voor kinderen vanaf 5 jaar uit de serie Kriebels in je buik. Nou, er staat een video bij, die zal ik nu niet bekijken. Punt 2, zelfbevrediging. Over aanzetten tot verkeerde ideeën gesproken. Een ander zeer ernstig feit is dat Rutgers kinderen aanmoedigt om aan zelfbevrediging, en er staat tussen haakjes zelfs groepszelfbevrediging, voor te doen. Dit wordt gepresenteerd als een onschuldige manier om hun eigen lichaam te ontdekken. Door hun vergaande en gedetailleerde instructies te geven, bijvoorbeeld over het gebruik van trillende voorwerpen, zetten zij kinderen zo jong als 8 jaar actief aan tot zelfbevrediging. Punt 3. Transgenderisme. Een van de meest gevaarlijke aspecten van de Week van de Lentekriebels is dat Rutgers wil dat juffen en meesters seksuele diversiteit onderwijzen. Voor de jongste kinderen van groep 1 en 2 raden zij kindertransgender boekjes als Wie is Kik? En Het lammetje dat een varken is van LHBT-activist Pim Lammers aan. Niet alleen worden beïnvloedbare kinderen aan het twijfelen gebracht over hun geslacht, hun wordt ook de leugen voorgehouden dat ze van geslacht kunnen veranderen. Gezin in Gevaar maakt een video over het transgenderboek van Pim Lammers. Punt 4. Rutgers zegt, uw kind is een seksueel wezen. Rutgers beschouwt uw kind als een seksueel wezen. De seksuele ontwikkeling van uw kind begint volgens de LHBT-activisten bij de geboorte. Vandaar dat zij ook spreken over seksuele vorming. Rutgers tracht deze zogenaamde aangeboren seksualiteit van uw kind in hun hedonistische mal te persen. Hierin is plezier het hoogste doel van seksualiteit. In tegenstelling tot deze naar pedofilie riekende opvatting zijn kinderen geen seksuele wezens. Het zijn wel geslachtelijke wezens. Aangezien het hoogste doel van seksualiteit de voortplanting binnen het huwelijk is, is seksualiteit geen relevant onderwerp voor kinderen, laat staan voor kleuters. Kinderen moeten het doel zijn van seksualiteit, niet het doelwit. Punt 5. Weerbaar online. Het thema van deze editie van de Week van de Lentekriebels is weerbaar online. Ze pretenderen kinderen te willen beschermen tegen ongeschikt en ongewenste content, aldus Elsbeth Reitsema, woordvoerster van Rutgers. Hoe kun je daartegen zijn? Vraagt een columniste van de Telegraaf retorisch. Dezelfde stichting die zeer seksueel expliciete boekjes schrijft voor 5-jarigen, moeten ouders dus vertrouwen om hun kinderen tegen dat soort beelden te beschermen? Het antwoord op die vraag hebben we immers toch al. In hun informatiegids over sexting, het uitwisselen van seksueel expliciet beeldmateriaal, spreken ze er geen kwaad woord over. Dat kinderen dit doen is volgens Rutgers juist leuk en spannend als je dat allebei wilt en als de beelden privé blijven. Dit aan je kind verbieden is nooit echt een effectieve opvoedingsstrategie, aldus de experts van Rutgers. Punt 6. Niet transparant. Het lespakket Kriebels in je buik van Rutgers is in nevelen gehuld. Werkt u niet op een deelnemende school, dan krijgt u het lesmateriaal niet te zien. De zwaar gesubsidieerde LHBT-activisten zetten werkelijk alles op alles om te voorkomen dat bezorgde ouders of kritische journalisten inzage krijgen in hun lesmateriaal. Zo ondervond ook campagneleider Hugo Bos. Als een vader het wiskundeboek van zijn kind wil inzien, is dat toch ook geen probleem? Gezien de gevoeligheid van het onderwerp zou transparantie des te meer verwacht worden. Wat hebben ze te verbergen? Punt 7. Boekenlijst opgeschoond. Een van de zwaartepunten van het onderzoek van Gezin in Gevaar naar de Week van de Lentekriebels is de boekenlijst van Rutgers. Op deze lijst staan, of stonden, allemaal boeken die de stichting per groep aanraadt om te gebruiken bij de themaweek. Toen Gezin in Gevaar erover ging publiceren, werd de lijst radicaal opgeschoond zonder verdere toelichting. Toevallig waren vrijwel alle boeken die Gezin in Gevaar kritisch had gerecenseerd opeens verdwenen van de lijst. Uiteraard zijn wij niet van gisteren en hebben we de screenshots bewaard van de boekenlijsten voordat deze als reactie op de ophef werd schoongepoetst. Ze voelen duidelijk nattigheid. En tot slot, punt 8, media verdraaien de feiten. Vanwege de gevoeligheid van het thema werd Gezin in Gevaar als kartrekker in de strijd tegen seksuele indoctrinatie van schoolkinderen benaderd door verschillende journalisten. In plaats van de feiten voor zich te laten spreken, koos een aantal journalisten ervoor om de waarheid moedwillig te verdraaien en ons te betichten van het verspreiden van nepnieuws. Het linkse programma Pointer KRO is hier het schandaligste voorbeeld van. Zij verlagen zichzelf tot het weglaten van een deel van een citaat dat het punt dat zij proberen te maken zou ondermijnen. Goed, tot zover dit artikel van Gezin in Gevaar. Kijk, ik ben me ervan bewust dat Gezin in Gevaar ook vanuit een christelijk wereldbeeld hun artikel heeft geschreven. Ze zijn ook niet neutraal. Maar het punt is dat het hele idee van de kabinetsvisie op seksualiteit is ook niet neutraal. En dit wordt opgedrongen aan christenen, aan christelijke ouders en aan de kinderen van christelijke ouders en ook aan islamitische ouders, aan de kinderen van islamitische ouders, aan zo'n beetje alle levensovertuigingen in Nederland wordt een bepaalde visie op seksualiteit opgedrongen die misschien niet eens een meerderheid van Nederland zo hanteert. Zijn we het er allemaal over eens dat iedere vorm van seksualiteit, zolang je het zelf prettig vindt en de ander het prettig vindt, acceptabel is? Ik denk het niet. Ik denk dat vormen van dat soort seksualiteit, zeker vormen als pedofilie, bestialiteit, incest, dat dat allemaal dingen zijn waarvan we zouden zeggen dat past niet bij seksuele gezondheid. En toch in deze hele oppervlakkige definitie kom je maar moeilijk tot de overtuiging dat er dingen zijn die niet oké zijn. Terwijl die er wel degelijk zijn. Niet alleen in een bijbels-christelijk wereldbeeld, maar ik denk dat de meesten van ons met een bazaal geweten zullen inzien dat seksuele gezondheid veel meer aspecten met zich meebrengt, ook op moreel-ethisch vlak, dan wat we terugzien in de kabinetsvisie. En op het moment dat we, los van Rutgers en hun lesmateriaal, maar op het moment dat we überhaupt bij het wereldbeeld van het kabinet, wat zij gewoon expliciet in die brief verwoorden, nog voordat er een methode en plaatjes en dat soort dingen aan te pas komen, maar als we dat wereldbeeld opgelegd krijgen aan onze kinderen en zij op deze manier onderwijs krijgen over seksualiteit, los van methode, dan ben ik daartegen en dan vind ik dat wij als christelijke ouders onze kinderen daarvoor moeten beschermen. Ik ben ervan overtuigd dat onze kinderen beter gewoon van ons als ouders kunnen leren over seksualiteit en dat wij dat kunnen doen op een bijbelse manier vanuit onze persoonlijke overtuiging en de moreel-ethische kaders en theologische kaders die we ook willen meegeven aan onze kinderen. Roept dat ook allerlei complexiteiten op? Kunnen er ingewikkelde situaties ontstaan? Ja, die kunnen er ontstaan. Maar dat neemt niet weg dat de basistaak van seksuele vorming niet ligt bij de school, niet ligt bij de overheid, maar ligt bij het gezin en bij de ouders. Ik hoop dat je iets hebt gehad aan deze video. God zegen. Was deze video nuttig voor jou? Druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.